Welkom bij jouw favoriete talkshow, Late Night Talks, met Charissa Shotu.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Late Night Talks. Zoals je gewend bent, krijg je van ons eerst het een en ander te horen voordat we echt beginnen met de show. Want nu al een aantal dagen gaat het veel over de oorlog tussen Palestina en Israël. En terecht. Maar wat me opvalt is dat veel media, maar ook politici en bestuurders, toch een soort van selectieve verontwaardiging tonen. Een ongelijkwaardige solidariteit en een onbedachtzame manier van omgaan met woorden. Gooi daar ook nog eens je eigen emoties op en je hebt een hele giftige cocktail gemaakt. En helaas zijn er mensen die deze cocktail maar al te graag uitserveren. Ik wil jullie daarom deze quote laten zien van Malcolm X. If you're not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed and loving the people who are doing the oppressing. En de reden waarom ik die wil delen is omdat ik het gevoel heb dat er heel veel verdeeldheid heerst. En dus de vraag is of je wat kritischer wil zijn op de beelden en het nieuws die je binnenkrijgt. Of je wellicht iets meer wilt inlezen over de geschiedenis en geïnformeerder het gesprek aan wil gaan. Maar boven alles wil ik je vragen om de empathie niet te verliezen. Niet voor de mensen daar en op een bepaalde manier ook niet voor de mensen hier. Dankjewel. Welkom bij Late Night Talks. Mijn naam is Charissa en vandaag gaan we het hebben over klimaatactivisme en de klimaatbeweging. We beginnen in Nederland en gaan daarna de hele wereld over. Van links naar rechts, van boven naar beneden. Bij mij aan tafel zitten Jelt, Roos en Safi Grauw en ik ga jullie straks netjes introduceren.
Klimaat dit, klimaat dat. We horen de afgelopen tijd veel over de klimaatbeweging in Nederland en dat is goed. Heel goed zelfs. Onze aarde heeft ons misschien niet nodig, maar wij haar wel. En hoe? Maar even over die klimaatbeweging. Waar staan zwarte en POC-activisten in dit verhaal? Is de beweging te wit? Is het veilig genoeg voor mensen van kleur om op de barricade of de A12 te staan? Hebben we het nog veel te weinig over landen waar ze nu al effectief last hebben van klimaatverandering? En het feit dat het vooral arme mensen van kleur zijn die eronder lijden? Of leidt het allemaal af van het feit dat iedereen zich nu zoveel mogelijk in zou moeten zetten voor de klimaatbeweging? We hebben het erover met onze twee eerste gasten. So, give it up.
Ja, give it up. Aan mijn rechterkant, Safi Grauw is... Safi? Safi Grauw is aardwetenschapper en regisseur. Maakte onder andere de documentaire The Grand African Green Up voor National Geographic. Regisseerde de bekroonde webserie Couriers hier in Nederland. En dit jaar genomineerd als beste director voor de Berlin Music Video Award voor de videoclip Around You van J-Way. Nee, geen applaus, prima. Ja.
Ik dacht dat er een fragment zou komen.
Ja, en hier, nee. Jelt, je woont in Amsterdam. Sinds 2 jaar actief in de klimaatbeweging, werkt als persvoorlichter bij een grote klimaatorganisatie. Was daarvoor nieuwsredacteur bij Bien & Vara. Ik hoop dat het goed met je gaat. En je bent actief bij Extinction Rebellion. Gaat vaak de straat op voor acties die draaien om sociale rechtvaardigheid. Mag ik een applaus? Boys, ik heb een belangrijke vraag voordat we echt zeg maar erin gaan.
Ja.
Dat is het volgende. Max Verstappen was hier vorige maand, september. Hij deed de wedstrijd circuit van Zandvoort.
Ja.
Toen is hij via Zandvoort met de helikopter naar Schiphol gegaan.
Ja.
Op Schiphol heeft hij zijn privéjet gepakt en met zijn privéjet is hij naar Monaco gegaan, waar hij woont. Serieuze vraag, is Max Verstappen de reden waarom ik al jaren door een papieren rietje drink?
Zo,
wacht even, hold up.
Ja, ik ben hier al boos over geweest, dus dan gaat het snel. Maar ik ben het wel met Safi eens eigenlijk. Want kijk, uiteindelijk zit er een soort systeem achter, toch? Dus hij is ook maar gewoon een coureur die gewoon zijn ding doet, zeg maar. Ik heb er niet zoveel mee, maar het laat eigenlijk denk ik volgens mij perfect zien wat er mis is met het systeem, toch? Dan ben je ultra rich en dan heb je gewoon geen zin om even in de file te staan of zo. Dan pak je gewoon je privéjet en maakt helemaal niet uit.
Ja.
En heel veel mensen moeten uit papieren rietjes drinken.
Oh, en, sommigen
vinden dat heel heftig.
Nee.
Nee, maar, maar dat is wel toch het ding. Zeg maar, we kunnen dat soort kleine dingen het aanpakken. Maar als je niet zeg maar, dit hele systeem wat hierachter zit aanpakt,
ja,
dan kunnen we inderdaad blijven met die papieren rietjes.
Ja.
En dan Max, is jouw probleem niet opgelost.
Ja, Max Verstappen is een uiting van een foutief systeem.
Ja.
En als je het klimaatprobleem holistisch bekijkt, you wouldn't give a fuck. Nee. Omdat je weet wat het systeem is wat daarachter schuilt.
Ja.
Dus ja, daarom zit ik zo. Ja. Omgeïnteresseerd.
Je denkt, fuck me. Oh nee, ik denk niet fuck Max trouwens. Ja, maar ik vond het gewoon fijn dat ik iemand de schuld wil geven. Maar oké, thanks dat jullie dat eruit hebben gehaald. Safi, op Instagram omschrijf je jezelf als intersectional environmentalist.
Ja.
Wat betekent dat voor jou?
Een intersectional environmentalist gelooft erin dat zonder gelijkheid een oplossing voor een klimaatprobleem heel lastig wordt. Mm-hmm. Dus gelijkheid is aan de basis van het oplossen van dit probleem. Als je kijkt naar politieke structuren, in dit geval bijvoorbeeld in landen waar het misschien minder goed gaat. Als je kijkt naar die politieke structuren, die mensen in die landen, die hebben eerst te dealen met de dingen die voor hun neus staan. Mm-hmm. Daarna kunnen ze holistisch gaan kijken naar klimaatproblemen. Ja. Door intersectioneel te denken, denk je eerst in de basisbenodigdheden die mensen nodig hebben. Mm-hmm. Waarvan gelijkheid er eentje is. En door die mensen die basisbenodigdheden voor die mensen die basisbenodigdheden te faciliteren, kun je praten over een klimaatprobleem.
Ja.
En dat is iets wat ik omarm.
Ja. En is dat voor jou hetzelfde als activisme?
Nou ja, kijk, als je over activisme praat, dan moet je het eerst definiëren.
Mm-hmm. Ga je bijvoorbeeld de A12 op? Even simpel.
Ja, dus, en dat is dus, wat is de definitie van activisme? Er zijn mensen die de A12 opgaan.
Ja.
Er zijn mensen die films maken.
Ja, precies.
Er zijn mensen die binnen de overheden beslissingen maken die voordelig voor het milieu zijn, bijvoorbeeld.
Ja.
Voordat we over activisme praten, moet je het definiëren. Ik denk dat iedereen zijn eigen definitie ervan heeft. Maar één ding wat zeker is, is dat je het allemaal nodig hebt. Mm-hmm. En ik denk dat activisme de som is van daden van mensen. En niet per se één ding is.
Ja, want Jelt, jij bent een fervent A12-ganger. Volgens mij.
Nu niet meer, toch?
Nu niet meer. Klaar, nee, ja. Nee, dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want er is 5 oktober een motie in gebracht.
Mag ik alsjeblieft een applaus voor deze man?
Zeker. Er is 5 oktober een motie ingebracht. Het kabinet werd gevraagd om een afbouwplan te maken voor de fossiele subsidies. Die is aangenomen, 10 oktober. En ja. Om die reden wordt er niet meer gedemonstreerd op de A12.
Ja.
Dat hebben jullie goed gedaan.
Thanks, ja.
Toch? Ja.
Ja, ja, ik had een kleine rol natuurlijk, behalve dat ik er veel was. Maar dit is toevallig, het is grappig dat je zegt inderdaad, je hebt heel veel vormen van activisme en ik zelf probeer gewoon op elke manier dat ik kan, zeg maar. Dus ik maak ook heel veel foto's. Dit is een foto die ik met mijn camera heb gemaakt. En er was bijvoorbeeld een keer op zondag, was een queer riot. En dan wil ik ook wel juist de rol op me nemen dat ik zeg maar ja, gebruik kan maken van het privilege dat ik er niet als queer uitzie. Mm-hmm. Dat ik minder kwetsbaar ben voor politiegeweld. En dus probeerde ik dat dus vast te leggen.
Yeah.
Uiteindelijk was het een beetje een rare dag, want extreem rechts kwam opdagen.
Ja,
en er ontstonden een beetje situaties. Nu heb ik daar niet zoveel van meegekregen, maar dan probeer ik wel dus te denken van oké, neem dan een rol aan op zo'n dag, zeg maar. Ja. Omdat je daar dan in die zin gebruik van kan maken. En dan kan ik een andere keer gewoon op een dag dat er een ander thema is of zo, kan ik daarin meegaan.
Ja.
En dan kan ik, dus ik probeer op elke manier, soms ben ik er niet en probeer ik op de achtergrond dingen te helpen.
Ja, komt in vele vormen.
Ja, precies. Ja. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat je het allemaal nodig hebt. En ik denk ook dat het hangt ook een beetje van je moed af misschien wel, wat je of kan, welke energie je hebt.
Ja.
Maar het is denk ik ook, je moet ook tijd hebben, weet je wel. Als je gewoon je energierekening niet kan betalen, of welke fucking rekening dan ook,
dan ga je daar
niet staan.
Sociaal-maatschappelijke verandering kost dus enorm veel tijd.
Ja.
Dus dat schuldgevoel wat mensen er vaak aan overhouden, als ze gaan demonstreren, ja, ik moet weer, dat komt eigenlijk van die factor tijd waarbij het resultaat niet direct ziet.
Ja.
En ik denk dat het een geruststellend idee is dat de verandering komt.
Ja.
Je merkt het eigenlijk al in je directe omgeving.
Ja, die motie is aangenomen.
Een motie is aangenomen, maar dat is eigenlijk een cadeau wat je op redelijk korte termijn krijgt. Maar
nou, het heeft toch wel even geduurd, of niet? Inderdaad,
relatief.
Die klimaatbeweging is bijvoorbeeld al vanaf begin jaren 90.
Ja, dat is wel heel oud. Ja.
Dus het is enorm oud. Het wordt straks 40 jaar oud.
Ja, precies.
En die factor tijd Ik denk dat iedereen die zeg maar een soort van direct iets doet, zoals bijvoorbeeld demonstreren, dat het handig is om een soort van na te denken over, oké, maar wacht even. Een kind dat in de jaren 90 opgroeit, wat krijgt hij in zijn lespakket als hij 4 is tot 12?
Ja.
Vergelijk dat met nu en je ziet een enorme verandering. En dat komt door al die kleine,
ja,
al die dagen dat jij ergens hebt gestaan.
Ja. Jelt, ik wil nog één ding vragen over A12. Hoe was jouw relatie met de waterkanon?
Die was niet best. ik weet niet, op een of andere manier, door die ramen die spiegelen, dus je ziet niet wie er zit, zeg maar. Maar ik heb wel gedachten bij dat soort mensen, zeg maar, die dan zo van, gaan jullie in je gezicht. Maar ik vond het super relaxed. Het is grappig, want je ziet in kranten en zo, zeg je heel veel van die beelden, dan leek het een soort van festival of zo. Nou, heel leuk voor mensen die dat leuk vonden, maar... ik vond dat onderdeel er eigenlijk helemaal niet leuk van. Eén, het is gewoon een geweldsmiddel, zeg maar. Dat wordt gewoon ingezet. Daar hebben ze ook een kort geding tegen aangespannen met advocaten van XR. Omdat het gewoon, ja, je hebt een heel een soort van uitleg over wanneer een politie welk geweld mag gebruiken. Nou, nu merk je sowieso dat ze zich daar niet altijd aan houden.
Nee.
En ook een beetje afhankelijk van de plek. Het voordeel was dat er zoveel camera's opgericht zijn. Dat zorgt ook dat de politie... meer denkt, betekent niet dat het goed gaat, absoluut niet helaas, maar dat betekent dat de politie wel iets meer denkt van oké, laten we een beetje opletten. Mm-hmm. Maar dat waterkanon, dat was echt heavy. Ik vond het gewoon, de allereerste keer dat het er was, toen wist niemand het nog. En toen had ik mijn regenbroek geloof ik aan iemand naast me gegeven. Ik had hem wel bij, maar het was gewoon omdat het waarschijnlijk ging regenen. Mm-hmm. En later gingen mensen helemaal packed met regenpakken en zo. Zeg maar, iedereen was helemaal, ik had ook een camera vaak bij en dan had ik gewoon een tas waar geen water doorheen kwam. En die straal werd ook steeds harder. Dus je merkte gewoon op een gegeven moment... daar ben ik toen niet bij geweest, maar heb ik gewoon foto's gezien van mensen die blauwe plekken kregen. Ja. En er werd ook gezegd van, doe de tas achter je rug, want anders dan zijn je nieren een beetje kwetsbaar. Mm. Maar ik moet zeggen, dat hele festival, die festival vibe, daar ben ik niet zo fan van, I guess. Kijk, het is leuk dat mensen... Je moet gewoon gaan zoals je wil, weet je wel? Ik bedoel, ik ga niet tegen andere mensen zeggen, jij moet boos kijken of zo, maar... ik voelde gewoon altijd de spanning toen al, want die politieagenten staan daar ook niet voor hun lol. Die staan een beetje zo van, laat maar opschieten met die activisten.
Ja, ik vind het gewoon een beetje gek dat ze er zijn, omdat het natuurlijk, jullie zijn geen hooligans of zo. Het is niet zo dat de A12 is, plat ligt. Nou ja, het ligt wel plat, maar ik bedoel, kapot is nadat jullie weggaan, zeg maar. De klimaatcrisis raakt vooral mensen in armoede met een gemarginaliseerde migrantenachtergrond en andere gemarginaliseerde groepen. Nou is de kritiek ook op Extinction Rebellion, klimaatbeweging in zijn algemeenheid, dat die vrij wit is.
Ja.
Weinig divers en inclusief. Hoe zie jij dat? Jij bent daar veel.
Ja, ik denk dat het gewoon klopt. Kijk, ik denk dat je... als je zo'n beweging die groeit, zeg maar, dan komen ook een soort van goede pijntjes bij kijken, toch? Dus er komt veel aandacht op. En ik denk dat een beetje een probleem van de klimaatbeweging is, en dat sluit ook een beetje aan wat je zei over activisme. Kijk, je hebt heel veel verschillende vormen van activisme. Mm-hmm. En op de weg zitten en je laten arresteren, zeg maar, zelf voelt het voor mij als iets wat ik bijna niet anders kan doen. Maar ik ben er ook bewust van dat ik gebruik maak van een privilege, dat ik überhaupt me nog durf te handhaven rondom die agenten. Dat ik niet bij een groep van mensen hoor. Ik had het net over de Queer Riot, maar je hebt het ook van mensen van kleur die gewoon, de politie heeft een racismeprobleem. Dus ik zou nooit, ik geef ook training, ik zou niet zeggen tegen iemand van, als wit persoon van, je moet dit gaan doen of zo, weet je wel. Dus je kan als beweging ervoor kiezen, bijvoorbeeld, we zeggen wel van, als je je comfortabel bij voelt, zou je bijvoorbeeld een bodycam kunnen dragen. Mm-hmm. Maar ook dat, weet je, die bodycams kunnen afgepakt worden. Ja. Je bent gewoon niet per se safe.
Je bent gewoon heel kwetsbaar.
Ja, exact.
Er zijn veel verschillende bewegingen die zich inzetten voor het klimaat. Maar als ik hen dan zie, dan mis ik vooral mensen die eruit zien zoals ik. En daarom ga ik vandaag de straat op om te vragen waarom.
Ik heb eigenlijk... zou ik niet zo goed weten waarom, nee.
We don't even really see it as a problem because... I don't think we overconsume on the level that those people do. Also, you need money to, like, for example, eating a lot of meat, buying new clothes all the time, all of that. That's like a money thing. And usually POC people are part of the lower classes and we don't even have that luxury to be that wasteful. So I think that's like the biggest thing.
Ik denk dat witte mensen zich gewoon dat meer kunnen veroorloven dan bijvoorbeeld zwarte mensen. Ja. Dat bijvoorbeeld, die worden dan gewoon veel heftiger aangepakt dan witte mensen. Ja, zo is het gewoon.
Zo is het gewoon, Safi.
Apparently.
Wat vind jij ervan? Denk je dat het überhaupt nodig is dat we de klimaatbeweging, dat zich daarop focussen op diversiteit en inclusie?
Nou, zoals ik zei, er zijn veel definities van. Mm-hmm. Maar voor mij is het gewoon belangrijk dat zolang jij in een westerse samenleving leeft, kan het me niet schelen wat je kleur is. Je bent onderdeel van een heel klein gedeelte van de wereld wat verantwoordelijk is voor het grootste gedeelte van het probleem.
Yeah.
Wat ik denk dat daarin belangrijk is, is wel gelijkheid. Binnen een bevolking van, zeg, West-Europa, zijn er natuurlijk mensen die eerst moeten dealen met andere sociaal-maatschappelijke problematiek, zoals mm-hmm. bijvoorbeeld ongelijkheid binnen de samenleving, yeah. Politiegeweld, etc. Maar we leven in het jaar 2023, mm-hmm. we hebben internet. Wat dat meisje net zegt over bijvoorbeeld, mensen van kleur hebben het geld niet om vervuilend te zijn. Het zijn juist die truitjes van €5.
Mm.
Het zijn juist de dingen die massaal beschikbaar zijn.
Yeah.
Maar
die zijn voor hen dan ook weer het hardst nodig natuurlijk.
Die zijn voor hen het hardst nodig.
En het gaat ook over educatie, denk ik dan.
En, het gaat ook, en daarom zeg ik, we leven in 2023. We leven in een tijd waarin we informatie beschikbaar hebben.
Ja, maar je moet daar wel voor geprikkeld worden.
Maar je moet daarvoor, je moet daarvoor geprikkeld worden. B, je moet er zin in hebben. En je moet de ruimte hebben in je dagelijks leven om dat te kunnen doen.
Ja, er zijn veel mensen die dat niet hebben.
En dan komt dus intersectionality weer kijken.
Mm-hmm.
Als we de gelijkheid vergroten binnen een samenleving, dan kunnen we het gesprek aangaan met die mensen om iets voor een groter overhangend probleem te doen.
Ja.
Daarnaast betekent het niet dat we niet, het maakt niet zo heel veel uit in wat voor sociale klasse je zit. Je kunt nadenken over hoe je eet.
Ja.
En wat ik ongeacht sociale klasse zou willen zeggen is, wijd er op zijn minst een gedachte aan.
Mm.
Dat kunnen we allemaal.
Ja.
We leven, kijk, ik vind het altijd, in deze discussies, ik ben intersectioneel, maar mm-hmm. je komt er dan ook wel achter dat er op elk niveau, afhankelijk van je situatie, de ruimte is om er een gedachte aan te wijden.
Ja.
En daar begint het mee.
Mm-hmm.
Elke uiteindelijke actie komt uit een eerste gedachte. En ik denk dat we het daarover moeten hebben. Jij bent nu 2 jaar lang klimaatactivist. Je hebt ooit die eerste gedachte gehad, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, waar je wel of niet moeite mee hebt.
Elke situatie is wel persoonlijk, zeg maar. Ja. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn broer, die woont in Schotland. Ja, zeg maar, ik heb zowel de vakantiedagen als het geld niet altijd om zeg maar, via met trein en zo daar te komen. Dus als ik dat probleem al heb, laat staan dat je dat hebt als je zeg maar echt, ja, je ziet gewoon dat steeds meer mensen in Nederland wel echt een beetje in de knel zitten.
Ja.
En ik ben het wel eens, er moet over nagedacht worden en je kan er ook over nadenken. Maar ik denk dat als je het hebt over educatie, er zijn nu ook heel veel politici die zeggen, ja, kom maar bij mij. Weet je wel, het klimaatprobleem is heel duur, kom maar bij mij. Maar wat ze niet helemaal vertellen is dat het is een kwestie van keuzes maken. Als jij er constant voor kiest dat Shell goed wegkomt, dus kijk naar die fossiele subsidies, 46 miljard. Mm. Als je daar, of, zo, ja, 46 miljard per jaar, dat is zoveel geld.
Ja.
Zeg maar, met een fractie kun je het OV gratis maken.
Ja, ja,
maar daar wordt gewoon niet voor gekozen.
Ja, nee.
En terwijl je kan het OV ook, dat krijgt ook subsidie, maar je kan het nog veel harder subsidiëren.
Ja.
Maar je kiest er gewoon voor om te zeggen, het zijn bedrijven met macht, weet je wel. Ben van Beurden, de oud-directeur van Shell, was bevriend met Mark Rutte. Ja, zeg maar, wat moet je meer vertellen dan dat?
Ja. Maar ik wil heel graag met jullie doorgaan, maar ik heb echt al 2 keer, 3 keer een break gezien in mijn linker ooghoek. Dus ik ga jullie gewoon heel erg bedanken voor dit gesprek. Dank je wel. Het was voor mij in ieder geval heel constructief. Ik hoop dat het voor de rest ook zo was.
Ja, dank je wel.
Voordat we beginnen aan het tweede gesprek is het natuurlijk tijd voor een klein beetje vermaak voordat we er weer in gaan. We gaan een spelletje spelen. Dat doe ik met 2, ja, wat mij betreft nu al fantastische vrouwen. We hebben het er nog helemaal niet over gehad, maar dat ga ik zo doen. Naast mij Chihiro Geuzebroek, welkom, fijn dat je er bent. En Chateleo Tranamiel, welkom. Mag ik een groot applaus voor deze dame? Jullie zetten je beiden met veel liefde in voor de aarde, voor moeder aarde. Waar dat precies over gaat, dat hoor je zo. We moeten namelijk eerst dat spelletje spelen. Vind ik belangrijk. Zijn jullie er klaar voor?
Ja. Bring it on.
Het is 5 seconden. Ik ga een vraag stellen. Ik heb 2 rondes.
All right, get around. We gaan een spel spelen. En het heet 5 seconds. Schiet op. Hurry, hurry.
De eerste vraag. Noem de namen van alle kinderen van Beyoncé.
Oh, geen idee.
Iets met Noord?
Dat is Kim, maar niet. Blue Ivy, Rumi en Sir.
Ja, nee.
Weet je het weer? Nee. Vraag 2. Noem 3 zwarte vrouwelijke Hollywood actrices.
Halle Berry. Iets met Davis.
Viola Davis.
Ja. En ja.
Ik hoor geen toeter.
Nee.
Hey, roep een paar. Jada Pinkett Smith. Oké, nu gaan we een andere ronde in. Dit is de ronde politiek.
We doen niet goed, hè?
Nee, popculture.
Nee.
Nou, dit is politiek, maar het is een nationale politiek. Ik weet niet in hoeverre. Nou, dat moet jij wel weten.
Oh ja?
Ja.
Oké, we gaan het meemaken.
Ja. Noem 3 ministers uit het gevallen kabinet van 2023.
En Weerwit.
Mm-hmm.
Wiebes was er 1.
Wiebes? Wiebes is van... Nee, is
dat was al daarvan daar terug.
Daarvoor, toch? Ja.
Oké, ik had eentje goed.
Je had eentje goed. Ja. Ik ga ze niet allemaal opzeggen. Rutte. Kaag. Hoekstra.
Oh, Kaag.
Ja, ik wilde zeggen Kaag en Hoekstra, maar dit was voor de Europarlementariërs.
Nee, dat was voor Hoekstra. Ja,
ja, ja.
Okay. Goed gesprek.
Allebei voor zelfwerk.
Goed gesprek.
Oké, luister. 2. Oh, oké. Wie is de nieuwe lijsttrekker van Bijeen?
Oh, dat heb ik wel gezien. Ja, of Lef Leeser.
Niet zeggen, niet
ik
zeggen.
Ik heb hem zien bespreken, maar ik weet niet hoe hij heet.
Nee, wacht even. Jezus. Hij heeft een naam.
Hij heeft wel een ja.
Nee, wij gaan gewoon...
Nee, we gaan
niet. Dat is happen. Nee.
Het was Edson Of. Het is Edson Of. Oké, ik moet nu eigenlijk een winnaar aankondigen. Die is er niet, denk ik.
The table of the losers. High five.
Zeer blij dat jullie wel mee wilden doen.
We weten niks.
Met mijn spel.
Ja.
Dankjewel.
Ja.
Zullen we doorgaan naar het gesprek?
Zullen we het klimaat gaan hebben?
All right, we blijven nog even bij het klimaat, maar ook onszelf los van Nederland. Want als er iemand is waarvan we kunnen leren om beter te zorgen voor moeder aarde, dan zijn het de oorspronkelijke bewoners van het globale zuiden wel. Hoe staat het internationaal eigenlijk met het klimaatactivisme? Wat kunnen we leren van indigenous vrouwen over het klimaat? En waarom is het zo belangrijk om naar hen te luisteren? En hoe passen we hun lessen toe op de huidige klimaatbeweging in Nederland en vergelijkbare landen? We hebben het erover met onze volgende 2 gasten.
Ja, ik heb ze al even benoemd. Shihiro Geuzebroek, multidisciplinair kunstenaar, schrijver, organisator en trainer in decoloniale perspectieven en praktijken op het gebied van klimaatrechtvaardigheid. Regisseerde de documentaire Radical Friends en is medeoprichter van Arales Foundation. Welkom, mag ik een applaus? En Chauto Leo Tranamiel is een klimaatactivist, educator, organisator, coördinator en founder van Cosmo Kids. En ook... is ze een van de 5 co-founders van de Arales Foundation, waar we het zojuist over hadden, toch? Ja. Okay, je keek me aan alsof ik iets verkeerd
heb. Nee.
Mag ik een applaus? Jij komt van een demo, Stop Rabobank.
Hmm.
Ja, mm-hmm. Ja, wat is er met Rabobank en wat heeft Max Verstappen ermee te maken?
Oeh, dat is een mooie. Nou, ik werd gevraagd om bij Rabobank te zijn, ook om een bepaald perspectief te brengen.
Mm-hmm.
En ik heb zelf ook gewoond, gedeeltelijk in de Amazone. En ik heb daar gewerkt. Mm-hmm. Ik heb daar vrienden wonen, familie. Dus het raakt mij heel erg.
Ja.
En als je dan kijkt met wat Rabobank dan doet, is het financieren van multinationals. Die dan vervolgens daar gaan lopen huishouden.
Mm.
En dat doet pijn. Dus voor mij is het een hele belangrijke plek. Om dan ook echt dat perspectief te brengen. En dan ook echt daar te staan.
Mm-hmm.
En dan ook echt gewoon een roast te doen van wat de Rabobank is.
Ja, want wat is de Rabobank? Waar houden zij zich mee bezig?
Nou, ze zijn eigenlijk van origine een bank vanuit een soort agrarische, rurale sector. En zijn daar ook heel erg natuurlijk op gefocust. En met als doel natuurlijk ook heel veel soja-driven, soja-bedrijven financieren. En ja, op die manier ga je toch wel heel erg fout. Want je creëert in een plek wat heel ver van ons vandaan is, toch een grote brandhaard. En met alle gevolgen van dien.
Ja, gaan we het zo nog verder over hebben. Ik wil het eerst met jullie hebben over Arales Foundation. Klopt het dat jullie meer werken vanuit het perspectief, of in ieder geval moet ik zeggen dat jullie de vrouw centraliseren in jullie werk? Klopt dat een beetje? Is het...
Oké, zeg maar 3 van de 5 founders zijn vrouwen. Maar ik, moet niet, ik kan niet zeggen dat wij vrouwcentric per se werken. Ja. Werken veel meer überhaupt gewoon op het decoloniseren. Mm-hmm. En minder op gender of wat dan ook. Ik wil trouwens heel even inhaken op het videootje wat we net zagen. Want er zit een fout in. Het zegt over de inheemse van het globale zuiden. Maar inheemse in Canada doen fucking hard werk. Inheemse in Rusland doen fucking hard werk. Mm-hmm. De Sami in Scandinavië. Dus het gaat echt om inheemse wereldwijd van alle continenten.
Yeah.
En dat heeft vooral te maken met dat ze gewoon niet geassimileerd zijn in een groei civilisatie. Waarvan we weten dat groei is groei van de private winst en krimp van de commons, de gemeenschap. En als je leeft op een manier dat de aarde zelf je supermarkt is, je voorouders, je ceremonie en alles, dan werk je vanuit respect en relatie. En dat is niet geografie gebonden, maar dat is echt waarde gebonden.
Ja.
Dus dat vind ik wel belangrijk om even te corrigeren. Ook?
Ja, dankjewel. Zeker.
Ja.
Zeker. Kunnen jullie me uitleggen wat de term cosmovisie betekent?
Oeh, dat is niet een term.
Dat is niet een term?
Nee, het is je leven. Het is de manier hoe je leeft. Mm-hmm. Het is een set aan principes, waardes, wat vaak via je ouders is meegegeven. En als je dus daar volgens die principes leeft, dat gaat eigenlijk heel erg lang terug, want jouw ouders hebben ook iets gekregen van hun ouders. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een intergenerationele set van principes en waardes. En het is zo mooi dat mensen daar zelfs het gevoel hebben van dat het een religie is.
Mm-hmm. Ja, dat wilde ik net vragen. Is het dan meer een culturele stroming dan, of een religie?
Ja, hangt heel erg af van hoe je het ziet. Want er zijn ook mensen die gewoon zeggen van, het is niet alleen religie, het is ook een roadmap. Het is iets wat je...
A way of living?
Ja, way of living. Het kan heel voor iedereen is het heel erg anders.
Ja. Nou ja, het westerse heeft nogal de neiging om alles in hokjes te zetten.
Mm-hmm. Ja.
Dus je hebt de ideologie voor één laagje, je hebt de religie voor een ander laagje. En zo heb je al die categorieën.
Ja.
Cosmovisie zit daar eigenlijk onder. Het is de bodem van de oceaan. Mm-hmm. Het is de hemel. Dus het is echt, in wetenschap heb je het ook wel over ontologie, de kunde van het zijn. Mm-hmm. En ik denk dat in cosmovisie heb je het echt over wie zijn wij. En in het Westen is heel erg onderliggend dat je wordt aangeleerd dat je een individu bent. Mm-hmm. Dat is een hele rare conclusie.
Ja.
Mm-hmm. Als je bedenkt dat jij alleen al in jouw lichaam 2000 organismen hebt leven.
Ja.
Hoezo ben jij niet een constellatie van leven die sowieso verbonden is met het hele web van leven? Mm-hmm. Dus al die kadertjes die we hebben geleerd in onze taal, in onze concepten, in al onze ladders van hiërarchieën,
ja,
zowel in klasses, maar ook in het stelsel van Linnaeus of het stelsel van Descartes. Dit is allemaal fragmentering en dualisme. En de cosmovisie vanuit de inheemse is een heel ander beginsel van wat leven is en hoe wij tot elkaar verhouden.
En hoe heeft dat dan... hoe zeg je dat, direct? Ja, hoe maakt dat contact met jullie beweging?
Nou, bijvoorbeeld, ik was vorig jaar naar mijn familie. En ik kijk naar de tuin van mijn moeder. Mm. En dan kan je zeggen volgens hier, oh, mooie planten. Maar zij zien het als medicijn. Dus het is niet deze plant. Het woord plant, wat bedoel je?
Yeah.
Dus natuur als concept, wat bedoel je? Het bestaat niet eens. Dus de manier hoe ik heb geleerd was eigenlijk gewoon heel erg... juist simplistisch denken. En ook alle taal is in die zin heel simplistisch. Maar, ik probeer de taal te leren ook weer. Maar
welke taal hebben we dan over?
Mapudungun, dat is de speech of the earth, wordt dat gezegd. Maar in elk concept zit zoveel diepgang. Het is echt bizar hoe één woord op zoveel manieren wordt uitgelegd.
Yeah.
Dat je gewoon daar alleen al dat woord kan gebruiken voor een PhD.
Ja, ik heb het gevoel dat het in meerdere talen zo is, behalve zeg maar hier in Nederland.
Oh, echt, hè? Gewoon wederkerigheid. Ik ken niet het woord wederkerigheid, maar ja. Vroeg ik aan mijn moeder van, ja, hoe zie jij dat? En ze keek me aan van, ja, wat bedoel je? Welke wederkerigheid? Mm. We hebben er iets van 30 of zo, ik kan bedenken. Dus, ja.
En wederkerigheid in Nederlandse taal, daar loop ik elke keer tegenaan. Oh, ja. Is nog steeds heel transactioneel bedacht. Van, hey, ik doe wat voor jou, en jij doet wat voor mij. Mm. Terwijl bijvoorbeeld in Bolivia heb je het concept Aini. Yep. En Aini is niet, ik doe wat voor jou en jij doet wat voor mij. Het is voorwaartse hulp. Dus ik zorg ervoor dat jouw behoeftes worden voorzien. En jij zorgt ervoor dat de behoeftes van die persoon daar wordt voorzien. Of die tuin daar, of die rivier daar. En zo zorgen we ervoor dat alle behoeftes worden voorzien.
Ja.
En dat is een wederkerigheid waarvoor in het Nederlands geen term bestaat.
Nee, je hebt ook mijn moeder heeft uitgelegd als wederkerigheid van vrouw tot vrouw, man mm-hmm. tot vrouw, vrouw tot kind, kind mm-hmm. tot plant, nou ja, plant tot dier, dier tot... Het kan zoveel zijn.
En maar hoe neem je dat dan mee in die beweging van jullie?
Oh, in de beweging ons? Nou, ik zie het vooral als een manier om... altijd met elkaar in contact te staan. Het is altijd het gevoel van, hey, hoe kan ik je helpen? Wat kan ik doen? Hoe kan ik bijdragen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat we harmonie krijgen? En voor mij is dat heel belangrijk, want ik merk gewoon dat de uitdagingen van waar we tegenaan gaan lopen, de uitdaging waar mijn voorouders tegenaan hebben gelopen, is zoveel groter. Dus het enige wat ik nu kan doen is kijken van, ik moet gewoon helpen. Ik moet gewoon mensen in hun kracht zetten. En het hoeft niet elke keer te zijn dat ik het doe. Ik wil graag dat de nieuwe generatie doet. Dus ik ben nu al bezig met, bijvoorbeeld zaterdag hebben we een grote demonstratie. En ik wil dat al die kinderen voorop gaan lopen. En dat is voor mij niet het gevoel van, nou, ik ga voorop lopen met de bennen. Mm-hmm. Nee, die jonge generatie, die moet voorop lopen.
Daar doe je het ook voor.
Ja, uiteindelijk wel. Dus ik wil hun helpen om te zorgen dat ze gewoon... Want ik was vroeger super verlegen. Mm-hmm. Ik wil niet dat zij al die shit meemaken van dat je verlegen moet zijn. Dat je eigenlijk niet durft te praten, maar je moet wel praten. En ik wil dat die kinderen daarin een soort van natuurlijk worden meegenomen. Dat we een beetje laten zien van, hey, zo kan je het ook doen. Kijk naar mij, misschien kan je dat van leren. Ja. Dus op die manier zie ik dat ik dat zo vertaal voor mezelf.
Ja. We leven vandaag op 11 oktober. Morgen is het 12 oktober. Ja. Dat is de dag dat Ene Columbus in 1492 het Amerikaanse continent binnenviel.
Dat.
Ik wil jullie vragen wat dat betekent.
Genocide en ecocide. Het betekent 500 jaar eigenlijk een systeem opgelegd krijgen die gedreven is op je uitsterven. En als je nu kijkt naar hoe klimaatcrisis wordt geframed als een technische crisis of een crisis van educatie of zo. Het is zo ahistorisch. Het is beleid geweest. Mm-hmm. Het is beleid om 60 miljoen bisons af te slachten om het Lakota en Dakota volk onder de knie te krijgen. Het is beleid geweest om te militariseren via een weg van fossiele brandstof en scorched earth, verbrande aarde, beleid door te voeren en op te schalen. En daar zitten we nog steeds in, want we hebben nu zoveel klimaattoppen, wat de vorige spreker zegt, de klimaatbeweging is ook al 40 jaar oud. Mm-hmm. De milieubeweging is 500 jaar oud.
Ja.
Onze voorouders hebben al zoveel gezien aan verwoeste bossen, verwoest water.
Ja.
Voordat het klimaat ontwricht werd, voordat de atmosfeer ontwricht werd, werd het land ontwricht en werden de gemeenschappen ontwricht.
Ja.
Dus,
is dat begonnen met de komst van Columbus?
Nou, daarvoor was ook geweld een oorlog. Maar het is met de komst van Columbus is dat wel opgeschaald naar continentale verwoesting. En dat een heel continent werd bepaald dat ze geen ziel hadden omdat ze geen christenen waren. En dat je dus daarmee nog steeds in Supreme Courts wordt er verwezen naar Doctrine of Discovery en wordt dat opgehouden. Dus het hele feit dat er een VS is als major polluter is een internationale misdaad.
Ja.
Dat we gewoon weten. Er zijn 570 federally recognized indigenous people. Mm-hmm. Haha, we're still taking their land. Weet je, we're still not giving it back. En daarom heb je overal mensen van Australië tot Canada die vechten voor landbouw.
Dat is
het primair.
Ja. Voor mij heeft het ook te maken met het ontnemen van de moederschap. En moederschap, het is moeder aarde. Mm-hmm. Het is je moeder. Het is alles wat ontstaat vanuit een vrouw, vanuit een moeder, vanuit het vrouwelijke energie. En ik vind het soms zo jammer in deze klimaatbeweging gaat het heel erg over het technische. Of het gaat heel erg over het theoretische. Terwijl ik denk van ja, maar er is zoveel kapot gegaan rondom familie. Familie zijn ontheemd. Familie zijn uit elkaar getrokken. Kinderen zijn meegenomen. Jongens moesten het leger in. Of weet ik veel wat ze allemaal moesten doen. Ze moesten vechten. En ik denk dat dat vooral ik heel graag wil brengen in wat ik dan vertel. Vanuit mijn perspectief over wat het voor mij betekent. En ik moet je eerlijk zeggen, 12 oktober ga ik de laatste tijd, in de ochtend ga ik naar een therapeut. Om voor mezelf te kijken van, hey, hoe sta ik? Mm-hmm. Want ik heb gewoon al 5 jaar lang doe ik dit werk.
Ja.
Dus het triggert. Mm-hmm. Dus voor mij is het ook heel erg mooi van, hey, elk jaar ga ik er naartoe en dan ga ik zelfcare doen. Mm-hmm. Ga ik gewoon bedanken van wat ik allemaal heb gedaan. Ga ik de mensen allemaal af. Dus voor mij gaat de post heel erg over, oh, die heeft zoveel gedaan voor deze beweging. Of die heeft zoveel gedaan. Mm-hmm. En het is voor mij vooral een manier om die pijn om te zetten naar, we zijn er nog steeds.
Ja.
En het gaat goed met mij. Mm-hmm. I'm doing great.
Reclaiming the day back.
Reclaiming it.
Ja. Decolonisatie staat centraal in jullie vorm van klimaatgerechtigheid. Waarom is dat belangrijk? Daar zei je eigenlijk al tegenaan gebotst eigenlijk. Waarom is dat zo belangrijk?
De basis is, de klimaatcrisis is een koloniale crisis. En als je dat weet, dan weet je dat de antwoorden ook decoloniaal moeten zijn. Het hele idee van extractivisme, van het verkrachten van de aarde.
Mm-hmm. Dat is dus zeg maar mineralen en andere grondstoffen uit de grond halen.
Ja, dus ja. Dat gaat voor fossiele brandstoffen, maar dat gaat ook voor lithium. En dat gaat ook voor kobalt en dat gaat ook voor mangaan. Al die dingen die er nu worden gepompt in de zogenaamde groene oplossingen. Dus als je weet dat groei, kapitalistische groei, is gestoeld op koloniale expansie. Je kan niet groeien, de aarde groeit niet.
Nee.
Dus wat er groeit, is de mate van geweld. En op het moment dat die private winst groeit, krimpt de gezondheid van het land, krimpt de gezondheid van de mensen. En mijn werk binnen decolonialiteit is ook altijd om aan te tonen van, het hele idee van groei is een racistische premisse. Het idee dat bijvoorbeeld, je hebt dus sommige NGO's die zeggen, ja, Shell of andere fossiele brandstoffen, we zijn er zo erg door gegroeid in de 20e eeuw, maar nu moeten we daarvan af, want we weten dat het slecht is. En dat is bullshit. Mm-hmm. Ik bedoel, in 1896 wist Arrhenius al dat broeikasgassen leiden tot ontwrichting van de atmosfeer.
Ja, dus informatie is er eigenlijk altijd al geweest, in zekere zin.
Niet altijd, maar wel op het moment dat de expansie van koloniale rijken ook nog steeds heel erg verder ging. De eerste aanval op Libië in 1911, een Italiaans vliegtuig, deed dat met het idee, wij zijn superieur, want wij hebben vliegtuigen en we kunnen de anderen kapot maken. Mm. En we kunnen bommen vanuit de lucht gooien. Mm. En dat is nog steeds de retoriek als de VS en NATO Irak binnenvalt en een miljoen mensen vermoordt voor olieinteresse.
Ja, voor mij is het ook, decolonisatie voor mij betekent zijn, bestaan. Gewoon, ik mag zijn. Mm-hmm. En ik mag zijn en ik moet zelfs zijn. Want de manier hoe ik mijn eigen identiteit reclaim, de manier hoe ik familiebanden herstel, de manier hoe ik met mensen omga, dat is voor mij decolonisatie. Dus natuurlijk, als politicoloog kijk ik ook naar structuren om dat te veranderen, want anders dan heeft het niet zoveel zin. Mm-hmm. Maar ik zie het als een dualiteit, dat de inheemse gemeenschap of welke gemeenschap dan ook, het ontleren van bepaalde excessen die natuurlijk als gevolgen van in ons lijf zitten. Mm-hmm. De manier hoe we denken, de manier hoe wij actie-reactie in ons hoofd creëren. Dat moet weg.
Yeah.
En dat heeft te maken met dat we zo lang al onderdrukt zijn in wat dan ook. je had het over vrouwen. Hoeveel vrouwen voelen zich elke keer nog steeds minder waardig?
Mm-hmm. En, maar we zijn ook onder kolonialisme structureel gesteriliseerd tegen hun wil. Ja. En dat is ook een aanval op het leven zelf. We hebben nu over in Extinction Rebellion, we're living in a mass extinction time. Maar die massa-extinctie is al zo lang gaande voor zoveel volken. En de manier waarop dat gebeurde was niet door overstromingen of door verdroging, maar was doordat het water vergiftigd werd. Het water in Suriname wordt al jarenlang vergiftigd met mercurium voor goud. Ja. Nou, Columbus die roofde het goud van de Taino's. Nu wordt het goud nog steeds zeg maar, gefabriceerd op een manier dat inheemse down the river vergiftigde vis eten. Mm-hmm. Of in Palestina hebben we nu heel veel over het gemilitariseerde geweld van, van Israël tegen Palestina. Maar structureel, al decennia, wordt het water geroofd van de Palestijnen.
Ja.
En hebben alle Israëli's elke dag water te drinken. Terwijl maar minder dan de helft, iets van 36% of 33% van de Palestijnen überhaupt water hebben.
Mm-hmm.
Dat is een mensenrecht, dat is internationaal recht.
Ja.
Maar dat is wat kolonisatie ook al heel lang brengt.
Ja.
Het is de structurele inbreuk op je recht op bestaan.
Ja.
En dat recht op bestaan, dat inheemse, like no other people in the world, know that you have to fight for it. En in die zin, terughakend op het gesprek wat er net werd gevoerd over in Nederland en mensen van kleur en risico lopen op de A12.
Mm-hmm.
Revoluties zijn altijd gemaakt door de meest onderdrukte.
Ja.
Die lopen altijd het meeste risico.
Ja.
De milieubeweging heeft echt de grootmoeders in India van verzet om de bossen te beschermen. We hebben onze strijders in Nigeria die al veel eerder Shell aanpakten dan de mensen hier in Europa.
Nu, ja.
En de eerste strijd in Nederland tegen Shell was echt anti-apartheid. Omdat ze in Zuid-Afrika aan de kant van de apartheid stonden.
Ja.
En financierden. Want die tanks die gingen niet zonder fossiele brandstoffen.
Ja, nou, eerlijk gezegd van mij. Kijk, ik kom uit een gemeenschap waar we per definitie al worden gezien bij wet als terrorist.
Welke gemeenschap?
Mapuche.
Ja.
Wij worden niet erkend. Ik lig niet echt wakker van of een politie mij mapt of niet. Ik lig er niet wakker van. Voor mij, ik bedoel, wij zijn opgegroeid met het idee van, al ga ik dood.
Mm-hmm.
Al ga ik dood voor de strijd, dan ben ik nog steeds van waarde.
Er zijn heel veel mensen dood gegaan voordat wij daarom, kunnen
dus
bestaan.
Mij boeit het niet gewoon. Ik bedoel, pak me gewoon. Ik hoop dat je keihard gewoon valt tussendoor. Maar het boeit me niet gewoon. En ik vind het ook gewoon een beetje jammer. Ik denk van die fragiliteit, man. Ga er gewoon voor.
Knal,
want wij zitten hier in Nederland. We hebben zoveel rechten. We hebben zo. Gevangenis, gewoon het paradijs. Gewoon. Je krijgt gewoon best wel veel. Ik bedoel, no offense. Maar in andere landen is het iets anders.
Yeah.
Dus ik heb zoiets van, mij boeit het niet gewoon. Ik ga gewoon en ik ben misschien een schietschijf. I don't care. Als het is voor het beschermen van moeder aarde, doe het.
Ik heb het gevoel dat we daar nog heel veel van kunnen leren, ook van de Mapuche.
Ik hoop het.
Maar wat zou dat dan zijn? Want zij zijn de oorspronkelijke bewoners van Chili en Argentinië.
Ja.
Toch?
Ja.
Wat zou jij hier in het Westen dan mee willen geven van? Wat zouden we daarvan kunnen leren?
Het mooiste wat ik van mezelf vind is, ik moet altijd eerst iets recht zetten. Dus van, dit moeten we niet doen. Mm-hmm. Of dit is niet handig. Of dit is gewoon echt, weet je wel, dat verhaal. Of ik sta bij de Rabobank, moet ik daar weer iets vertellen.
Yeah.
Maar ik kom niet toe aan wat het dan wel moet zijn.
Mm.
En daar zou ik gewoon veel meer aandacht aan willen besteden. En ook veel meer de diepte in willen gaan over wat het dan wel betekent. Hoe kunnen we wel samenleven?
Mm-hmm.
En de manier hoe je dat leert is heel erg met tijd. Het is ook, je leert het anders, je absorbeert de kennis anders dan dat je een tiener bent. Dan dat je nu, hoe oud je dan op een gegeven moment, dat verandert ook.
Ik wil daar wel op inhaken. Ik heb de afgelopen 2 jaar gewerkt aan een expositie, Indigenous Dreams. Waarin ik mensen die inheems zijn en in Nederland wonen, interview en samen met fotograaf Miyatenko portretteer in een plek waar zij kunnen dromen.
Mm-hmm.
In Nederland waar in het algemeen wordt gedacht, inheemse mensen zijn ofwel uitgestorven, een romantisch beeld van de Noble Savage vroeger, of ze wonen in de Amazone of in Australië, maar niet hier en niet nu. En hoe kan je dromen in Nederland als in je inheemse identiteit als je niet bestaat, zeg maar. Mm. En in die interviews dit jaar hadden we het thema rondom dromen over soevereiniteit. Soevereiniteit is overal rondom de wereld iets waar inheemse mensen voor vechten. Maar wat houdt het in? Want het westerse soevereiniteit heeft te maken met grenzen en recht op religie en dat soort dingen. Terwijl, ja, religies hebben ons vermorseld en grenzen ook. Dus dat is niet de soevereiniteit die inheemse bedoelen, maar wat bedoelen ze wel? En ja, iedereen die we hebben gesproken had echt zoiets van, ik ben zo erg bezig met de mensen van mijn gemeenschap die elke dag worden aangevallen, die van hun land worden verdreven, die dit, die zus. Ik kom er helemaal niet aan toe. Mm. Ik kom er niet aan toe om te denken wat vrijheid is, want we hebben het al zoveel 100 jaar niet meegemaakt.
Yeah.
En dat is heel verdrietig, maar it's been beautiful to have some space for that.
Ja, belangrijk ook. Ik denk ook dat we dat veel meer moeten. Nou ja, dan toch.
Eigenlijk op 3 delen. Want enerzijds is het wat ik zei van ik kom er ook niet aan toe. Het is net alsof je dan constant moet zeggen van, je moet constant even zo mappen, lijkt het wel. Maar aan de andere kant, ik wil ook rouwen. Ik wil ook die self-care doen. Ik wil echt een manier hebben van hoe kunnen we dan die restore, reparation.
Ja.
En daar is geen tijd voor. En daar is geen aandacht voor. En dat is hier.
Maar is het erg om daar even een dag te nemen om dat wel te doen? Bijvoorbeeld een 12 oktober waar je het net over had.
Ja, ik doe dat. Ja. Ik vind dat echt belangrijk. Want ik merk gewoon dat het ook een soort homage is naar mijn voorouders. De pijn die zij hebben meegemaakt. Het verlies dat zij hebben geleden. Daar kan je niet zomaar overheen stappen. Daar moet je eerst even een manier vinden om dat een plek te geven.
Ja, dat is heel fijn. Ik kwam ook nog wat cijfertjes tegen die ik toch wel met jullie wil bespreken. Het is niet heel erg om over naar huis te schrijven, maar tenminste 177 land- en klimaatverdedigers over de hele wereld werden in 2022 gedood. Blijkt uit cijfers van Global Witness. Dat is vooral in Zuid-Amerika en het meest in Colombia. Nou zijn jullie beide best zichtbare activisten. Vrezen jullie wel eens ergens voor?
Niet voor mijn leven, maar ik ben wel mensen kwijtgeraakt. Ik heb wel mensen hier ontmoet ook die land defenders zijn. Volgens mij uit Honduras toen. Wat ook een land is waar veel mensen worden vermoord. Het gaat vaak om strijd tegen agrarische mega multinationals of mijnbouw. En was hier in Nederland om te lobbyen omdat het heel gevaarlijk was. En ja, 2 jaar later hoorden we dat hij was vermoord. En ik heb ook wel vrienden in Mexico die gewoon veel doodsbedreigingen hebben en waar veel mensen ook zijn vermoord.
Vanaf 2012 zijn het er zo 2000 tot nu.
Het is de gemiddelde, dat is dan heel hard en cru om te praten over gemiddelde, maar het is altijd het gemiddelde van 3 mensen per week of 4 mensen per week, waarvan we ook weten dat allemaal mensen niet gemeten worden als ze in uncontacted tribes wonen. Maar dat geweld, we kennen Berta Cáceres, maar heel veel andere mensen zijn niet zo bekend als zij. Ik denk dat dat alleen maar nog meer onderstreept waarom wij meer risico moeten lopen hier. Omdat gewoon alleen al
zoveel
je uitspreken.
Mensen onzichtbaar zijn ook, denk ik. Onder andere.
Dat je gewoon een kogel in je kop krijgt. Mm-hmm. Ik denk wel dat ik heb altijd vanaf kinds af aan een verantwoordelijkheid gevoeld van ik moet meer doen. En het maakt niet uit hoeveel ik doe. Ik heb altijd het gevoel dat ik wel meer moet doen.
Ja.
En anderen eigenlijk ook.
Ja. Ik wil jullie vragen, we talked about the good and the bad. Waar zit de hoop?
Oké, dit is mijn standaard. Ja. Hope is for liberals.
Ja.
Hoop is voor liberals die actie buiten hunzelf externaliseren. Mm-hmm. Je hoopt niet dat je veters zijn gestrikt. Mm-hmm. Je strikt je veters. Mm-hmm. Dus als je hoop hebt voor het klimaat, it's a lost cause. Yeah. Maar wat we nodig hebben, is mensen die niet wanhopen en niet hopen, maar die actie durven te nemen en weten dat de dingen die er nodig zijn, niet individueel gebeuren, want het is een politieke crisis. Mm-hmm. Dus we moeten politiek organiseren. En daarvoor is er ruimte voor iedereen die risico durft te nemen.
Mm-hmm.
To look the big bad wolf in the eye. Yeah.
Wat ik grappig vind is gewoon, wij kunnen
we
gewoon,
heel weinig tijd
we kunnen gewoon geen actrices noemen. Ik weet helemaal niks.
Totally useless.
Ik ben zo niet op de hoogte. Ik weet niet eens wie Jan Smit is, weet je wel, boeiend.
Je weet wel wie Jan Smit is.
Nou, het was een liedje, ik wist het niet. Maar het grappige is wel van, dat ik denk van, eigenlijk zou ik het graag willen dat ik mensen kan inspireren om net zo hard te werken als dat wij doen. Mm-hmm. En dat mensen uiteindelijk ook gaan zeggen van, hey, met jou blijf jij maar eens even thuis. Mm-hmm. Ga jij maar eens even een keer Netflix kijken of zo. Even die, en dat andere mensen het gewoon over gaan nemen, lijkt me geweldig. Yeah. Omdat ik denk van, we moeten één schakel zijn. En het maakt me niet uit of je nou wit bent of zwart, oud, jong. Maar we moeten één geluid hebben. Yeah. En als we dan zo hard met elkaar gaan lopen rellen, dan denk ik wel dat we ergens komen. Yeah.
Het was een heel inspirerend.
Het ding wat je niet mag vergeten voor vanavond is 80-20. 80% van de resterende biodiversiteit, van het resterende leven wat er nog is, is op inheems leefgebied. Maar, als we het zijn maar 5% van de wereldbevolking. Maar als we kijken wat ze ontvangen van de klimaatbudgetten voor transitie, is minder dan 1%. Hmm. Minder dan 1%. Dus wat we met Adales doen, is actie voeren. Zowel door hetzelfde te modelen, om het zelf voor te doen, als anderen te bewegen om dit ook te doen, is 80% van hun budget, bijvoorbeeld bij de grote groene NGO's, de Greenpeace, je weet wel. Mm-hmm. Dat zij ook gewoon put their money where their mouth is. Mm-hmm. 80% naar inheems leiderschap in de groene transitie. En we hebben een campagne. Morgen bij Indigenous Liberation zullen we overal spammen. Maar het is doorlopend, het is opbouwend. It's the long run. This is our life work. Om het voor elkaar te krijgen dat 80% van deze transitie ook gefinancierd wordt in inheems leiderschap.
Ja. Kijk, ik had het samen met Raki. Raki kwam ermee, Raki Ab. En toen dacht ik van, ja man, dit gaan we doen. Dus voor mij voelt het als een soort manier om de balans weer terug te krijgen. Een manier om te zorgen van, hey, dit werkt gewoon niet zo op deze manier. Er is zoveel wat wij nog kunnen doen. Maar ik kan het niet doen zonder het geld. En dat klinkt heel stom, maar ik kan het niet doen. Zo, nee. Dat werkt gewoon niet. Mm-hmm. Dus hoe meer ik kan restoren, hoe meer ik mensen kan supporten, ook wereldwijd, zoals Germaine of Chief Dada, dan heb ik het gevoel van dat we ergens een klimaatoplossing hebben. Ergens. Ja. Maar het is nu gewoon het gevoel van, het is zo ongelijk. Het is zo racistisch. Je hebt het over klimaatoplossingen, maar moet het zo racistisch zijn? Mm-hmm. Ik snap het niet. Dus mijn gevoel van onrecht zit hem in dat ik denk van, hey, nu gaan we gewoon een voet tussen de deur doen.
Ja.
Nu gaan we gewoon zeggen waar het op staat. Mm-hmm. En ik ga ze gewoon af. Ik ga gewoon bij het hoofdkantoor staan. Ik ga gewoon zeggen, waar is het geld dan?
Ja, precies. Ik wens je daar heel veel succes mee en ik hoop dat heel veel mensen volgen.
Oh, ze vinden mij heel erg irritant.
Goed zo, dan doe je het goed. Dan doe je het goed. Dankjewel, mag ik nog een grote applaus. Dit was alweer de derde aflevering van het seizoen. Ik wil mijn gasten heel erg bedanken dat ze hier zijn. De mensen in het publiek en de mensen thuis die kijken. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Okay.